En vervolgens wordt u uit het woord van de Heere gelezen, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. De schriftlezing, twee gedeeltes uit Matteüs 26, de versen 36 tot en met 39. En vervolgens uit Matteüs 27, de versen 33 tot en met 50. Matteüs 26, 36 tot en met 39, 27, vers 33 tot en met 50.
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden en verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door den profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij, die den tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeren hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.
We willen in deze dienst behandelen wat staat opgetekend in zondag 15 van de catechismus. Vraag en antwoord 37 tot en met 39. Zondag 15. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zondigheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag en antwoord 38, waar u vorige week ook al meer over hebt gehoord en wat we vanmiddag dan ook heel kort willen behandelen. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Dan nog vraag en antwoord 39. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Geliefde gemeente, er is veel leed in deze wereld. Grote delen zuchten immers onder de dreiging van oorlog en van terreur. Men is het leven niet zeker. In andere streken is er sprake van allerlei natuurrampen. Natuurrampen die leed hebben veroorzaakt op vele plaatsen. Duizenden mensen die verdreven zijn van huis en van haard. Miljoenen mensen die nauwelijks iets hebben om te eten. En het leed van mensen gaat ons aan als we een willekeurige krant openslaan. Op het wereldtoneel wordt heel wat afgeleden. Maar wat kan er ook een leed zijn in de persoonlijke levensgeschiedenis? Een ziekte waaronder iemand gebukt gaat. Lichamelijke klachten waarvan de doktoren de oorzaak maar niet kunnen ontdekken. Zorgen om een van de kinderen die dreigt af te keren van alles wat hij, wat zij van thuis uit heeft meegekregen. Moeilijke werkomstandigheden, waardoor het werk, waardoor de arbeid eigenlijk nauwelijks in de goede zin kan worden verricht. Spanningen in het gezin, het gemis van iemand die u of jou dierbaar was. Wat kan er veel zijn waardoor er geleden wordt? Lichamelijke pijn, geestelijke pijn. En is het niet zo dat mensen in zulke omstandigheden uiteindelijk maar moeilijke vertroosten zijn? Hoe goed hun adviezen ook zijn bedoeld en hoe mooi hun welmenende woorden ook klinken, het kan hoogstens de lijdensweg iets verzachten. Maar het lijden wordt er niet door weggenomen. Veel mensen gaan met een open wond door het leven. Er wordt iets meegedragen waarvan de pijn maar niet weggaat. En nu bepaalt de Heidelberger ons deze middag bij een ander lijden. Een uniek lijden. Het is de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. Een lijden zoals een mens nooit heeft hoeven mee te maken. Een lijden waarin ook elke verzachting en elke verlichting ontbrak. Een lijden dat er was vanaf het allereerste moment van zijn leven. En een lijden dat er bleef tot het laatste moment van zijn leven. Een levenslang lijden. En daar bepaalt zondag 15 ons bij. En als thema zetten we boven de prediking het lijden van Jezus Christus. Drie gedachten. De lijdenstijd, de lijdensgang en de lijdensstof. Het lijden van Jezus Christus, de lijdenstijd, vraag en antwoord 37, de lijdensgang, Vraag en antwoord 38. En de lijdenstof. Vraag en antwoord 39. Het is u en jou misschien ook wel ook opgevallen dat in de apostolische geloofsbelijdenis, in die belijdenis, dus in die 12 artikelen die net zijn voorgelezen, dat er eigenlijk niks wordt gezegd over het leven van de Heere Jezus. Nou, daarover zou toch heel veel te zeggen zijn. Prachtige levenslessen heeft de Heere Jezus bijvoorbeeld gegeven in de bergrede. Grote wonderen heeft hij verricht. Veel mensen zijn door hem genezen. En zijn prediking, het trok de aandacht van de mensen. En zijn onderwijs, het boeide hen. Naast de 12 discipelen waren er immers nog veel meer mensen die de Heere Jezus hebben gevolgd. Maar daar wordt u niks van gezegd. Blijkbaar is dat dus niet het belangrijkste. Niet zijn voorbeeldige levenswijze, maar zijn verlossende handelswijze staat centraal. En daarom wordt alle nadruk gelegd op zijn lijden als borg en middelaar. En de vraag klinkt: wat verstaat gij door het woordeke geleden? Het gaat hier om een verstaan door het geloof. Want verstandskennis, dat biedt geen troost. Geloofskennis, daarentegen wel. Het is dus niet zo dat een mens als een toeschouwer het lijden van de Heere Jezus kan aanschouwen. Nee, in de lijdenstijd raakt een mens niet buiten beeld. Alles behalve zelfs. Want Christus die lijdt immers als borg en als middelaar voor zijn volk. In die lijdenstijd wordt ons dus geen aangrijpend verhaal voorgehouden van een goed mens die uiteindelijk zijn leven heeft moeten bekopen met die lijdensweg die leidt tot de dood. Het gaat hier om een weg die de Heere Jezus is gegaan voor zijn volk. Plaats bekledend. En daarom ook die vraag: wat verstaat gij door dat woordeke geleden? Alsof de opstellers van de Heidelberger het hebben willen zeggen: kom er nou eens bij staan. Als die lijdensweg van de Heere Jezus wordt uitgetekend, zie hem er nou eens gaan over de Via Dolorosa. En sta dan eens stil bij die pleisterplaats. Gethsemane. Gabbata. Golgotha. En bedenk dan eens bij uzelf waarom hij moest lijden. Want het gaat er namelijk om dat het doel van het lijden van Jezus Christus ons wordt toegerekend. Het verstaan van het lijden van Christus, het is een geloofszaak. Lijden, zo zegt het antwoord, zowel naar het lichaam als naar de ziel. De Heer Jezus, hij heeft dus ook naar zijn lichaam geleden. Hij is echt mens geweest. Als een klein en hulpeloos kindje kwam hij op deze aarde. En zijn besnijdenis heeft ook werkelijk zeer gedaan. Hij heeft honger geleden. Hij is vermoeid geweest. We hoorden daar vanmorgen nog van. Maar bovendien en boven alles heeft hij aan het einde van zijn leven lichamelijke pijn moeten lijden. Ze hebben hem geslagen voor de Joodse raad. En de doornen van de doornenkroon die zijn op zijn hoofd ingedrukt. En de geeseling die heeft zijn rug gepijnigd. En op Golgotha werd hij aan het kruis gehecht. En daar zijn die ruwe nagelen zijn door zijn handen en door zijn voeten geslagen. Dat zal ook echt pijn hebben gedaan. Pijn waardoor ook het bloed dat wegvloeit uit zijn aderen en die open wonden die daardoor zijn ontstaan, die hem koortsig hebben gemaakt. En juist de hitte van de koorts die brandt in zijn lichaam. En zijn tong die snakt naar verkoeling. Ja, er is veel lichamelijke pijn in deze wereld. En mensen kunnen er ook gebukt onder gaan. En we zullen ook niet kunnen zeggen dat de Heere Jezus nou het meeste van alle mensen lichamelijke pijnen geleden heeft. Maar hij heeft wel grote pijnen moeten lijden. Lichamelijke pijn. Geleden aan zijn lichaam. Maar bovenal, en dat maakt zijn lijden ook zo uniek, bovenal geleden aan zijn ziel. Denk alleen al maar aan de verzoeking in de woestijn. De Satan die hem heeft geprobeerd om hem te verleiden tot zonde. Maar er was ook nog veel meer. Johannes begint er toch mee. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het volk van Israël moest hem niet. Ze hebben zijn prediking verworpen. Ze hebben hem veracht. Hij trad hen tegemoet met een hart vol liefde. Maar hij stuitte enkel op tegenstand en op verzet. Hij heeft hen brood gegeven. Hij heeft hen genezen. Hij heeft hen Gods woord voorgehouden. Maar ze hebben hem gelastigd. En ze hebben hem bespot. Hij werd uitgejouwd. Hij werd bespuugd. En hij werd geslagen. En uit honderden kelen klonk de roep om zijn kruisdood. En zelfs door zijn vrienden werd hij verlaten. Judas heeft hem verraden. Petrus heeft hem verloochend. En eenzaam en alleen bleef hij achter. Toen was er niemand meer die nog achter hem stond. Maar daar was ook zijn lijden om alles waarmee hij op de wereld in aanraking kwam. Want waar kwam hij? Naar een wereld verloren in schuld. Hij kwam naar een wereld die zich uitleefde in de zonde en in de boze. En hij zag ook hoe daar de mensen in de zonden hebben geleefd. Onder zijn ogen werd het recht van God getreden. En dat zal hem door merg en been zijn gegaan. Al die onverschilligheid, al die oppervlakkigheid en al dat ongeloof, al die wereldsgezindheid, heeft hem aangegrepen. Het heeft hem gekweld dat de naam van zijn vader werd gelasterd. Het heeft hem pijn gedaan dat de geboden van zijn vader niet werden gehouden. En elke zonde van de mens was als het ware een zwaard door zijn ziel. Bovendien zag hij in Gethsemane, zag hij de dood op zich afkomen. En we lazen dat in Matteüs 26, waar de Heere Jezus het zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En zijn lijden aan het kruis werd nog zwaarder, toen hij daar van zijn vader werd verlaten. Een lijden aan lichaam en ziel. En bovenal, zo gaat antwoord 37 verder, een lijden dat heel zijn leven heeft geduurd, een levenslang lijden. Ja, als wij moeten lijden, is dat toch dikwijls maar voor een beperkte periode. Dat na een aantal gelukkige jaren, dat daar de zorgen en de moeite komen. Of dat de pijn vanwege lichamelijke klachten die er kunnen zijn, soms weer verholpen kunnen worden door middel van een operatie. Soms kunnen er ook ogenblikken zijn dat iemand zijn lijdensweg even niet zo heel sterk ervaart. Dan mag er verlichting zijn van het lijden. Als het ware een adempauze. Maar de Heer Jezus heeft dat niet gekend. Zijn lijdenstijd bleef niet beperkt tot de laatste periode van zijn leven. Zijn lijdensweg is al begonnen met zijn vleeswording. Zijn komen naar de aarde was al een lijden. Want hij heeft immers zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En de heerlijkheid die hij bij zijn vader had, die heeft hij ingewisseld om op de aarde te leven. De aarde die was onderworpen aan de gevolgen van de zondeval. Dat is wat voor hem geweest. We zeiden het al. Zo kwam hij in aanraking met de zondige wereld. En wat een kwelling is dat voor hem geweest. Heel zijn leven lang moeten lijden. Er was nooit verandering in zijn situatie. Voor hem gold het niet. Een nieuwe dag. met nieuwe kansen. Nee, van dag tot dag, van nacht tot nacht heeft hij moeten lijden. Altijd lijden. Heel zijn levenstijd was lijdenstijd. En wat een ontluistering is dat voor hem geweest. Hij die onze menselijke natuur heeft aangenomen. En zo heeft hij verkeerd te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Hij heeft geleefd onder de mensen die van God en zijn geboden niets wilden weten. Wat een zelfverloochenende liefde. Wat een opofferingsgezindheid. Hoe zwaar moet het voor hem zijn geweest om te midden van zo'n mensengeslacht te wonen en te leven. Een weg vol lijden. Een leven lang lijden. Maar in zonderheid, zo zegt het antwoord, heeft hij aan het einde van zijn leven geleden. Toen nam de intensiteit van het lijden alleen maar toe. Juist rond Pasen komt dat lijden op zijn hoogtepunt. En wie in het geloof de Heere Jezus heeft leren volgen op de Via Dolorosa, die zal er ook iets van verstaan. Die zielsbenauwdheid in Gethsemane, die rechtsgang op Gabbata en die kruisdood bij Golgotha. Steeds heviger kwam het lijden op de Heere Jezus af. Het lijden nam toe terwijl zijn vader meer en meer de handen van hem aftrok. Want hij moest lijden, zo lezen we, om de toorn van God tegen de zonde van het ganselijke menselijke geslacht te dragen. We zouden kunnen zeggen, hier komen we bij de kern van zijn lijden. Wat was zijn lijden nou? Zijn lijden, het was het dragen van Gods toorn. Dat is nou de inhoud van zijn lijden. De volle last van Gods toorn tegen de zonde heeft gebrand in Christus lichaam en ziel. Dat zit achter het lijden. En dat maakt zijn lijden zich ook zo uniek. Want we zeiden het al, er kunnen mensen zijn die een zwaarder lichamelijk lijden moeten ondergaan dan de Heere Jezus. Maar zij hebben nooit daarin Gods toorn hoeven te dragen. En dat ligt bij de Heere Jezus anders. Daarom is zijn lijden ook met niets te vergelijken. Hij heeft als borg en middelaar moeten lijden. Want in de eeuwige vredesraad had hij aangeboden om zaligmaker van zondaren te zijn. Daarom kwam hij naar de wereld, vrijwillig en gewillig, om zo plaatsbekledend Gods toorn te dragen. Die toorn van God, die alles heeft te maken met de zonde van de mens. God is vertoornd over de zonde. Want in de zonde wordt God gekrenkt in zijn wezen. Gods toorn, dat toch uiteindelijk niets anders is dan gekrenkte liefde. Maar in zijn toorn kan hij de zonde niet ongestraft laten. God zou God niet zijn als hij de zonde ongestraft liet. En u kent ook wel die passage die er toch ook staat in het avondmaalsformulier. Die dan maar ook gaat over de weg die de Heere Jezus moest gaan. Maar daarin ook over de toorn van God tegen de zonde. Als het daar klinkt. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking op dat hij zich mishaagde en zich voor God verootmoedigde. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven. Aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Juist de lijdenstijd bepaalt ons erbij. Hoe ernstig God de zonde neemt. Een zonde is niet zomaar een licht verdrijf. Maar elke zonde wekt Gods toorn op. En nu is het die zonde die Jezus Christus naar de aarde bracht, naar Gethsemane bracht, naar Golgotha bracht. Zo erg neemt God de zonde dat hij daartoe zijn enige geboren zoon heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Laten we dat nou eens bedenken bij onszelf. Al mijn zonden maken mij het voorwerp van Gods toorn. Door mijn zonde dek ik Gods toorn op. En door mijn ongerechtigheden heb ik die toorn van God verdiend. Wie dat leert verstaan bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest, die krijgt ook zicht op dat zware, op dat intense van die lijdenstijd van Christus. Want Hij heeft die toorn van God plaats bekledend willen dragen. In Hem waren er geen zonden en aan Hem kleefde er geen smet van de zonde. Bij Hem leefden er geen ongerechtigheden. Toch heeft hij het als borg voor de zijnen moeten ondervinden. God is toornig op mij. Ja, bij Gods kinderen ligt het anders. Zij dragen Gods toorn niet. O ja? U voelt dan wel iets van Gods toorn. Er is bij jou dan wel dat doorleefde besef gekomen dat je vanwege je zonden Gods toorn hebt verdiend. Nooit zal iemand iets ook ten volle kunnen verstaan van dat lijden van Christus, als dan niet die kennis is gekomen van eigen schuld en eigen strafwaardigheid. Want er valt juist het licht op het lijden van de Heere Jezus Christus, tegen die donkere achtergrond van eigen zonde en schuld. Hij moest wel lijden. En alleen zo kon hij de toorn van God tegen de zonde dragen. Zo kon hij die voor de zijnen wegdragen. Zijn lijden was noodzakelijk. Maar zijn lijden is ook genoegzaam. Daarmee gaat het antwoord verder. De zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. En daar ligt nou een rijke verzoeningsgedachte opgesloten. Nee, het heeft niks te maken met de leer van de remonstranten die beweren dat de Heere Jezus voor alle mensen zou zijn gestorven. Uiteindelijk is dat ook maar een hele arme leer. Waarin wordt gezegd, de Heere Jezus is voor alle mensen gestorven, waardoor de mogelijkheid van zalig worden verworven is. Maar nu is het aan de mens of hij daarop in wil gaan of niet. Zoals ze dan zeggen, tot en met Golgotha heeft Christus alles gedaan en nu is de mens aan zet. Een gedachte die wel zijn duizenden verslaat. Maar waarmee wel uiteindelijk het werk van de Heere Jezus tekort wordt gedaan. En er nog te veel aan de mens wordt toegeschreven. Nee, de Heidelberger zegt hij ook niet voor wie de Heere Jezus is gestorven. Er wordt hij wel gezegd wat Jezus heeft gedaan. Gods toorn tegen de zonde gedragen. Een toorn die niet te verdelen valt. Maar een toorn die ongedeeld op het ganse menselijk geslacht rust sinds de val in Adam. En die volle ongedeelde toorn van God over de zonde is nu over de Heere Jezus uitgestort. We zouden kunnen zeggen, daaruit vloeit de algenoegzaamheid van zijn offer voort. Hij legt zoveel waarde in het bloed van de Heere Jezus, dat het overvloedig genoegzaam is tot de verzoening van de zonden, zo zegt de Dordtse leerregels, van de ganse wereld. Aan het offer van de Heere Jezus zal het nooit hebben gelegen als u of jij verloren gaat. Heb jij dat offer? Daar past de grootste der zondaren nog bij. En dan kan de ergste zondares, die kan daarin nog terecht. Nee, nooit kunnen uw zonden daarvoor te groot zijn. Al waren ze als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. En daarom mag ik worden getuigd van het algenoegzame offer van Christus. En als de zonden u doen neerbuigen, als de veelheid van jouw overtredingen je hart bevreesd maakt. En als de angst van binnen leeft dat het voor jou niet meer kan. dan spreekt zondag 15 over de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Je kan erbij. Jij kan erbij. Het offer van Christus is genoegzaam om de toorn van God tegen uw zonde weg te dragen. En als een schuldig mens, geleid door de Heilige Geest, het oog van het geloof mag slaan op dat offer van de Heere Jezus Christus, dan wordt ook verstaan dat dat offer krachtig genoeg is om te behouden. En dat er in het bloed van de Heere Jezus Christus kracht ligt tot reiniging van uw leven. Maar daar wijst het antwoord al verder op. Als er dan zegt, als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Zijn lijden is een offer, een zoenoffer. Een ander offer om de schuld te verzoenen dan het offer van Christus, dat is er niet. Jesaja die schreef het al. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer heeft gesteld. Het offer van Jezus is volkomen en het is uniek. Al onze offers, die schieten tekort. En de offerdienst onder het Oude Testament was ook niet afdoende. Maar met zijn offer heeft Christus verlost naar lichaam en naar ziel. Hij heeft aan lichaam en ziel geleden om het lichaam en de ziel van de zijnen te verlossen. Dat laat al iets zien van de grootheid van het lijden van Christus. Hij werd beladen met Gods toorn over de zonde. Maar zo verwerft hij Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Gods genade. Die wordt dan voor zo'n doemwaardig zondag bewezen in de vrijspraak van de zonde. Doordat de Heere Jezus het kon uitroepen, het is volbracht. En daardoor kunnen zij weer hersteld zijn in Gods gunst. Gods gerechtigheid. Door Christus verworven om daarmee de zijnen te bekleden. Waardoor er ook niets meer te eisen valt van zijn volk. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En door die gerechtigheid van Christus worden goddelozen om niet gerechtvaardigd en krijgen ze deel aan het eeuwige leven. Dat heeft Christus ook verworven. Hij heeft de dood overwonnen. En hij geeft de zijnen het recht van het eeuwige leven. Dan is altijd weer de vraag of wij nou die Christus hebben leren kennen. Of wij hebben leren verstaan dat al onze gerechtigheden voor Gods schade en drek zijn. En dat we het alleen kunnen hebben van de gerechtigheid van Christus. En dan valt alles van een mens, valt er uiteindelijk buiten. En dan moet een mens ook alles van zichzelf afschrijven. Om zo als een verloren zondaar aangewezen te raken op dat zoenoffer van Christus. Want deze Christus, die wil zijn heil uitdelen. Hij wil geven genade in plaats van toorn. Gerechtigheid voor schuld. En eeuwig leven in plaats van de eeuwige dood. Daarom heeft hij als borg en middelaar geleden. De lijdenstijd. Maar ook, en dat is onze tweede gedachte, de lijdensgang. Vraag en antwoord 38. Want een vonnis van een rechter heeft alleen maar rechtsgeldigheid als er een wettig proces aan vooraf is gegaan. Een proces dat dikwijls ook aan allerlei regeltjes gebonden is. Het gebeurt immers nog wel eens dat iemand onschuldig wordt verklaard voor een misdrijf, alleen al daarom, omdat het eigenlijk een aantal vormfouten worden gemaakt. Dan kan het best zijn dat hij de daad heeft gedaan, maar vanwege de vormfouten komt hij alsnog in vrijheid. Een eerlijk proces is ook nodig voor de handhaving van het recht. En dat is de reden waarom in vraag 38 over Pontius Pilatus wordt gesproken. Meer dan eens hebben de Joden geprobeerd om de Heere Jezus uit de weg te ruimen. Ze hebben hem willen stenigen. Ze hebben hem naar beneden willen werpen. In een volksoproer. Is hij ook niet gedood? Nee, er moet een rechtsproces aan vooraf gaan. Een wettig proces. En daarom wordt teruggegrepen op de rechter Pontius Pilatus. Niet allereerst om aan te geven dat de kruisiging dus werkelijk is gebeurd. Als het nou ging om de historiciteit van de kruisiging te bewijzen, dan hadden ze ook andere namen kunnen noemen. Herodes, Caiaphas of Anna of wie dan ook. Maar een verwijzing naar Herodes is dus niet gebeurd, maar wel een verwijzing naar Pilatus. En de reden daarvan, dat staat in het antwoord. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. De Joden waren in die dagen immers niet eigen baas in eigen land. De Romeinen, die hadden het land bezet. Dat betekende ook dat de Joden nou niet zelfstandig iemand ter dood mochten veroordelen. Een rechtsproces diende plaats te vinden onder de Romeinse overheid. En het Sanhedrin had nu geen bevoegdheid om een doodsvonnis uit te spreken. Er was een officiële veroordeling voor nodig door een wereldlijke rechter. De overheid als dienaresse van God, die moest zo'n vonnis vellen. En Pontius Pilatus is nou de vertegenwoordiger van die overheid. Hij is vanuit het Romeinse Rijk de hoogste man in Israël. En hij velt dan ook geen persoonlijk oordeel, maar een ambtelijk oordeel. God laat over Christus recht spreken door middel van zijn dienares, de overheid. Jezus Christus moest daarom door een aardse rechter veroordeeld worden. Opdat door die aardse rechter heen, de hemelse rechter, de Heere Jezus, zou veroordelen. En zo wordt op een wettige wijze een doodsvonnis uitgesproken. De wereldlijke rechter spreekt het schuldig uit over de Heere Jezus. Hij, die onschuldig was en nooit was er in hem enige zonde gevonden, was het Lam van God, wordt hij schuldig verklaard. En alleen zo kan hij het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, kan hij ons van bevrijden. Dwars door het kromme handelen van Pontius Pilatus heen werkte de hoogste rechter zijn recht uit. Gods eigen zoon moest onschuldig ter dood worden veroordeeld, opdat Gods volk in het gericht vrijgesproken zou worden. Het kan zijn dat dit zaken zijn die u bezighouden. Dat jij ervan weet dat de dag eens komen zal dat je voor de rechterstoel van God moet verschijnen. Dat je je afvraagt, hoe zou dat nou ooit kunnen? Want er liggen zoveel zonden in mijn leven, hoe kan ik ooit voor God verschijnen? En je weet ook al voor jezelf dat er maar twee wegen zijn. De weg van de eeuwige gelukzaligheid of de weg van de eeuwige rampzaligheid. En daarom liggen daar ook uw worstelingen als het gaat om dat oordeel van God. Of is het wel eens gebeurd dat u door het overtuigende werk van de Heilige Geest voor die rechterstoel van God gedaagd bent? Als dat gebeurt, dan ziet u uzelf voor u als één die de eeuwige dood heeft verdiend. En dan valt dan ook ineens alles van een mens weg. Al zijn bevindingen, al zijn gestalten en al zijn ervaringen, ze kunnen ook voor God niet bestaan. En dan leeft het in het hart. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden en gade slaan, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Zo wil de Heere dat ook werken. Alles buiten Christus weg te kappen en weg te nemen. Dat hij alles wegsnijdt in het hart van zijn volk wat nog van hen is. En dat er in hen zo alleen maar ongerechtigheden en overtredingen overblijven. En als ze daar dan moeten wegzinken onder dat rechtvaardige oordeel van God, dan wil die Heilige Geest ook zo werken dat Christus zich aan zulke zondaren gaat openbaren. Dat hij de pardonbrief uitreikt. God de Vader, die als rechter het geschonden recht handhaaft, die spreekt dan zo'n schuldige vrij, omwille van wat Christus heeft gedaan. Daarom moest hij van Pontius Pilatus staan, als een onbestraffelijk en een onbevlekt lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij kende geen zonde, maar hij is tot zonde gemaakt. En dat is het evangelie van de lijdende Christus. Omdat hij onder het oordeel van God is doorgegaan, is het mogelijk dat er straks een zondig mensenkind is, dat zonder verschrikking voor Gods rechterstoel verschijnen kan. Zijn lijdensgang leidt tot deze rechtsgang. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De lijdensstof. En we zien dat het leerboek dus zo steeds een stukje dieper gaat op de lijdensweg die de Heere Jezus moest gaan. Eerst werd ook gezegd dat hij heel zijn leven heeft moeten lijden. Dan komt die rechtszaak voor Pontius Pilatus ter sprake. En nu de kruisdood. Veel meer dan een gewone dood. Het was de dood die Jezus moest sterven. Zo had God het bepaald. Want daarin ligt ook een heilsboodschap. Want de kruisiging, dat is nou een Romeinse straf. Een straf die onbekend was in Israël. Want de Joden die kenden andere manieren waarop ze het doodsvonnis voltrekken. Want we lezen dat ook van vloekers en van doodslagers, dat die werden gestenigd. En anderen die werden ook onthoofd. En het gebeurde ook wel dat een veroordeelde werd verbrand. De Romeinen daarentegen die kennen de kruisdood. Een verschrikkelijke dood. Een Romeinse burger mocht deze straf ook niet ondergaan. En het was vanwege het verschrikkelijke karakter van deze dood. Het is een smachtelijke, een smadelijke, een vervloekte dood. Want het lichaam, dat hing dan in de brandende zon aan de spijkers. Waardoor het vlees van de handen en van de voeten ook uit elkaar ging. Het scheurde ook langzaam. Je kunt het wel aanvoelen dat daardoor, als dat gebeurt en dan je ook nog daarbuiten hangt in de brandende zon, dat er dan ook een enorme wondkoorts ontstaat. Waardoor zo'n gekruisigde helemaal aan het uitdrogen was. Het was een langzame foltering. Een pijnlijke lijdensweg. En zo was die kruisiging een hele pijnlijke dood. Een smachtelijke dood. Maar het was ook een smadelijke dood. Want de kruisiging was dikwijls ook een schouwspel, waar de mensen veel amusementswaarde in hadden. Een gekruisigde, die werd uitgelachen. En een gekruisigde, die werd ook bespot. Bovendien werd ook de kleding van hem afgenomen, zodat hij daar naakt aan het kruis hing. Een grotere vernedering dan de dood van het kruis was daardoor ook niet denkbaar. En zo hing de Heere Jezus daar ook tot spot en tot smaad van de mens. Maar bovendien was het ook een vervloekte dood. Vervloekt is een ieder die aan het hout van het kruis hangt. En als iemand dan naar zo'n kruis moest hangen, ja, dan was het voor een Jood ook wel heel duidelijk. Nou, deze persoon, dat moet ook wel een heel goddeloos persoon zijn geweest. Iemand waar helemaal niets van deugt. Een vervloeking in Gods ogen. En daarom moest hij worden opgehangen. En de mensen in de stad Jeruzalem, die wisten het. Als er iemand door de straten ging, die het kruis op zijn rug moest meedragen. Ze wisten het. Die gaat de eeuwige dood tegemoet. En toen daar op Golgotha drie kruisen werden opgesteld, wist men het ook. Hier komen mensen te hangen die de eeuwige verlorenheid ingaan. Want de kruisdood, dat was de poort naar de rampzaligheid. En hier komen zij te hangen die van God vervloekt zijn. Wie uit kruis hing, die ging verloren. Voor eeuwig. En nu wordt Christus naar Golgotha weggevoerd. En nu moet hij aan het kruis hangen. Een vervloekte dood. En daarom, zo zegt het antwoord, dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Daarom moest hij aan het kruis hangen. Juist omdat wij door onze zonde de vloek van God hadden verdiend. Daarom moest hij tot een vloek worden. En daarom hing hij tussen hemel en tussen aarde, verlaten door zijn vader, verstoten door de mensen. Dat is wat geweest. Het kruis is niet allereerst een lief ding. Het kruis stond op die vloekheuvel Golgotha. Er stond het kruis van Christus als teken van Gods vlammende toorn over de zonde van de mensen. Hier balt als het ware Gods toorn zich samen. De mens is door de zonde vervloekt in Gods ogen. Ja, dat ruwhouten kruis van Golgotha, dat predikt ons nu allereerst hoe diep de zonde God heeft geraakt. En hoe zwaar God het vergrijp van de zonde ook neemt. Jezus Christus, hij moest een vervloekte worden. Omdat ik door mijn zonden vervloekt ben in Gods ogen. Als de Heilige Geest dat doet verstaan, dan wordt die zonde een last in uw leven. Dan ga je er gebukt onder. En dan ga je jezelf kennen als een die het verdiend heeft om die vloek van God daaronder te verkeren. Dat God u voor eeuwig uit zich vandaan zou stoten. Maar dan ook te mogen horen van die kruisdood van de Heere Jezus Christus. En daarom kan Gods volk het ook zeggen. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Door zijn kruisdood heeft Christus vijanden met God verzoend. En zo heeft hij hen die de vloek hadden verdiend van de vloek ontheven. En doordat hij die kruisdood is gestorven, heeft hij die totale vloek weggenomen. Het kruis wordt hij uit Gods gemeenschap gebannen. Daar stoot de hemel hem uit en de aarde die wilde van hem al niet meer weten. Maar ook de hemel trekt de handen van hem af. En daar hangt hij, smachtelijk en smadelijk, tot spot en hoon van velen. En hij sterft de vervloekte kruisdood. Maar juist die dood, die toont ons nu dat Adamskinderen, die zichzelf de vloek hebben waardig gemaakt, nog behouden kunnen worden. Alle smachten van zijn volk heeft hij willen dragen. En alle zonden van zijn volk zijn op hem neergedaald. En de vloek die zij hadden verdiend, heeft hij op zich genomen. Zo heeft hij zich neergebogen tot in de allerdiepste versmaadheid om verachte zondaren die daar lagen in het slijk van de zonde uit hun ellende en onder de vloek vandaan te halen. Maar zeg nu zelf, is dat niet nodig om die lijdenstof van Christus te overdenken met toepassing op uw eigen hart en leven? Want juist in het lijden van Christus ligt nu ook zo'n rijk evangelie opgesloten. De Heer Jezus, die het kwaad op zich neemt om zo zondaren die handelen en wandelen in het kwaad van hun straf te verlossen. En dat mag een evangelie zijn van bevrijding en van verlossing. De zaligmaker die vrijwillig en gewillig de toorn van God heeft gedragen, onder welke, zo zegt ook het avondmaalsformulier, ik voor eeuwig had moeten wegzinken. O liefde, die om zondaars te bevrijden. Zo zwaar wou lijden. En juist die kruisdood van Christus, die predikt ons nu. Dat voor hen die moeten zeggen, ik lig onder de vloek van God, dat er nog vrijspraak mogelijk is. Een volkomen zaligmaker. Een die de toorn van God heeft weggedragen. Die van het rechtvaardige oordeel van God bevrijdt. En die de vloek wil wegnemen. Hij is de borg die een volkomen verzoening heeft aangebracht. En wat een heerlijkheid. Als de Heilige Geest de ogen en het hart voor deze Christus gaat openen. Als mag worden verstaan. De ruimte die er ligt in hem en in het offer dat hij heeft gebracht. Want hij heeft een weg ontsloten voor in zichzelf doemwaardige zondaren. Hij heeft alles gedragen opdat er zo voor vloekwaardige zondaren leven mogelijk is. En dan rest er uiteindelijk toch maar één vraag. Kom dan eens voor uzelf. Geef er nou eens antwoord op. Die Christus. Wie is die Christus voor u? En is hij jouw borg? Is hij uw middelaar?